Wij staan vanmiddag stil met bij vraag en antwoord 128 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 52, vraag en antwoord 128. Hoe besluit gij uw gebed? Het antwoord luidt, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zult alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en allerding machtig ons alle goeds te geven de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen zal worden. Gemeente, wij naderen het einde van de Heidelbergse Catechismus. En zoals u weet, eindigt de Catechismus met het stuk van de dankbaarheid. En aan het einde van het stuk van de dankbaarheid treffen we aan het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Want zo werd dat genoemd, het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Daar bereikt de dankbaarheid haar hoogtepunt, daar waar een bidder neervalt voor God. Daar wordt God het meest geëerd en geprezen. Daar waar een mens belijdt dat hij hem in alles nodig heeft. Daar wordt God het meest geëerd en verhoogd. En na deze zal slechts nog het woordje amen overblijven. We zagen al de prachtige opbouw van het Onze Vader. Niet alleen wat inhoud betreft is het Onze Vader het allervolmaaktste gebed, maar ook wat de vorm betreft is het dat. Driemaal u, driemaal ons, we hebben het in de vorige preken allemaal kunnen horen. Eerst dat van God, dan dat van ons, in die volgorde. En dan zien we nu, in het afsluiten van het Onze Vader, dat het weer naar God terugkeert. Wederom dat u, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. En dan zien we dus, gemeente, dat de onsbeden in gebed liggen tussen het driemaal u en het wederom driemaal u, het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, alle drie zijn ze van u. Het begint met God en het eindigt met God. Want het gaat erom dat niet wij, maar zijn naam geprezen zullen worden. Daarom begon het al met uw naam worden geheiligd als de eerste bede. En u moet God aan het einde van het gebed ook inderdaad alle lof en eer en macht moet hij van ons niet ontvangen, maar we moeten die wel erkennen en belijden dat het hem alles toekomt. Wij kunnen God geen lof en eer geven. Hij heeft alle lof en eer al. Maar we kunnen wel zijn lof en eer belijden en in die zin dat groot maken. Nooit groter dan dat hij al is, maar wel groot maken met ons hart en met onze lippen. En in de slotbelijdenis van het Onze Vader klinkt daar heel veel van door. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. We zullen straks nog wel zien dat dat ook weer meteen aansluit bij de aanspraak waar het onze Vader mee begon. Onze Vader die in de hemelen zijt. Daar zie je dat teren van de Vader. Hij wil het doen. Hij wil ons alles geven. Maar hij kan het ook. Hij kan het ook. Want hij is degene die in de hemelen is. Hij hoeft ons niet, zoals aardse vaders, het ons te ontzeggen, omdat hij niet bij machten zou zijn om het ons te schenken. Hij is immers de Vader die in de hemelen is. En die goedheid en die grootheid van God, die klinkt ook weer door in die machtige belijdenis van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dat zullen we zo dadelijk vanuit de uitleg van de Heidelberger nog wel nader zien. Van u. Waarom zo met nadruk dat voorop? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. U voelt wel als dat zo nadrukkelijk gezegd wordt, met dat van u voorop, dan zit er iets in van niet van een ander. Van u alleen. En dan is het inderdaad, ja natuurlijk, niet van ons. Niet van ons. Niet ons komt dat toe. En dat zien we ook in het antwoord van de catechismus terug. Niet wij, maar hij moet geprezen worden. Niet ons, o Heere. Uw naam alleen zij om uw trouw en goede dieren heen al eer en roem gegeven. Maar ik denk dat het toch ook nog wel iets anders wil zeggen. Ik wijs u er namelijk op dat aan het eind van de zesde bede ook nog iemand werd genoemd. De boze. Maar verlos ons van de boze. En mij dunkt dat dat van u, want van u is het koninkrijk, dat het daar ook nog op aansluit. Niet van de boze, niet van de boze, gelukkig niet. Daar is het koninkrijk niet van. Verlos ons van de boze, want niet van hem, maar van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. De boze heeft wel grote kracht, maar die heeft hij niet van zichzelf. We lezen steeds in de openbaring van Johannes dat aan de duivel kracht en macht is gegeven om dit of dat te doen. Maar zijn kracht en macht is door God bepaald en begrensd. Van hem is niet het koninkrijk, niet de kracht en niet de heerlijkheid. Nee, van hem niet. Hij mag zich wel opgeworpen hebben als de overste van deze wereld. Hij mag wel een staatsgreep hebben gepleegd hier op deze aarde, om deze hele aarde mee te sleuren naar zijn rijk toe, zijn verderfelijke rijk. En daar is hij ook wel in geslaagd, maar hij zal het niet winnen. Hij zal Gods tegenoffensief niet kunnen keren. God heeft de beslissende stappen reeds gezet in de zending van zijn zoon. De koning van de hemel is al naar deze aarde gekomen en hij heeft in kruis en opstanding het volbracht. En dat kan nooit meer teniet gaan. Daarom alles wat de duivel nu nog kan doen, dat zijn slechts laatste stuiptrekkingen. Hij raast nog omdat hij weet dat hij het verloren heeft. En hij wil nog stuk maken wat hij stuk maken kan. En dat kan hij alleen maar voor zover dat de Heere hem daar nog de macht en de kracht voor geeft. Anders is het met hem gedaan. Niet van hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Nee, van u is de koninkrijk, is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid van u alleen. Toch zien we dat onze catechismus die verbinding met het voorgaande, niet alleen met het laatste, niet alleen met de laatste bede legt, de zesde, Maar eigenlijk ook wel met alle benen, alle zes. Dit alles, zulks alles, bidden wij van u. Dus alles wat er gebeden is in het Onze Vader, dat bidden wij om deze reden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dus alle geestelijke en lichamelijke, stoffelijke nooddruft, behoefte die wij aan God hebben voorgelegd, die bidden wij voor van u. Daarom omdat gij onze koning zijt. Jazeker, van u is het koninkrijk. En daar zit een belijdenis in. U bent dus de koning. U bent dus onze koning. En zo zagen we aan het begin van het Onze Vader, dat hij Vader is genoemd. Een tere benaming. Gods kinderen mogen hem hun Vader noemen, en dat om Christus wil. Dat is een kostelijke benaming, God Vader te mogen noemen in het geloof, en je een kind van de Heere te mogen weten, kinderlijk hem aan te roepen, kinderlijk op hem te vertrouwen, kinderlijk hem te vrezen, eerbied toe te dragen. Dat is een heilige en een tere zaak, maar hij is niet alleen onze Vader in Christus. Hij is ook dankzij Christus onze koning. En dan niet alleen maar koning in de zin dat hij over alles regeert, maar dat hij vooral over zijn kerk, over de zijnen regeert. Want er is tweeërlei koningschap als het gaat over God. Tweeërlei koningschap. We kunnen over God als over de koning spreken van het heelal. De koning van alles. En dat is hij ook. Hij is gezeten boven de watervloed, koning tot in eeuwigheid, maar hij is in het bijzonder koning van degenen die voor hem buigen. Die hem ook als koning erkennen. Die zijn koninkrijk in de wat engere betekenis van het woord. Het eerste is het koningschap van zijn macht. Dat gaat over alles, over het hele heelal. Maar het koningschap van zijn genade, dat gaat over degenen die hun knieën voor hem hebben gebogen. En dan een koning te hebben, ja, daar mag je trots op zijn. Zo'n vader te hebben, mag je trots op zijn. En zo'n koning te hebben, mag je ook trots op zijn. Een goed koning, en dat is hij ongetwijfeld. Het gaat ook hier om het goede te geven. Het goede te geven. Het goede, dat is alles wat we in het Onze Vader gevraagd hebben. In die zes beden. Alles wat er gevraagd is, is het goede. Hij heeft daartoe de wil. En het vermogen. Zegt God de Christus. Gij als onze koning. Heb daartoe de wil en het vermogen. Een koning die zijn volk een goed hart toedraagt. En anders is het eigenlijk geen koning. Een koning die een tiran is de naam van koning niet waard. Maar een koning die het goede voor zijn volk zoekt. Ja, zo'n koning hebben we. Als we onze knieën voor de Heere hebben gebogen, dan weet je dat ook wel. Dan word je dat ook wel gewaar wat voor een koning dat je in de hemel hebt. Die altijd het goede voor ons zoekt. Zelfs als die ons kastijdt, dan zoekt hij nog het goede, zelfs het allerbeste voor zijn onderdanen. En hij is dus gewillig om al het goede te geven wat hij van hem gebeden hebben. Dat zit in dat goede koning zijn. En een koning is ook sterk en hij is ook machtig. Hij is dus ook in staat om ons het goede te geven. Hè? Hij is dus koning ten goede voor ons, zowel in zijn wil als in zijn almacht. En die twee dingen tezamen, die zijn juist zo heerlijk en zo rijk, hè, dat het een niet is zonder het ander. Moeten we natuurlijk wel onze knieën gebogen hebben. En hebben we dat nou ook? In oprechtheid. Zijn we nu ook echt onderdaan van hem geworden? Hebben we voor hem gebukt? Geven we hem ook de eer van koning te zijn in ons leven? En blijkt dat ook uit onze liefde en gehoorzaamheid tot hem? Als je deze koning hebt, dat kan nooit verborgen blijven. Dat komt altijd tot uitdrukking in eerbied en gehoorzaamheid. Als hij je vader is, komt dat tot uitdrukking, ja zeker, in de teerheid van de omgang met hem. Absoluut. Maar als hij ook nog je koning is, en is het beide, dan blijkt dat ook uit je handel en je wandel, dat je gehoorzaam luistert naar zijn stem. Want onderdanen horen hun koning te gehoorzamen, nietwaar? Dat behoren ze te doen. En dat zal blijken ook dat ze oprechte onderdanen van de koning zijn. Dat blijkt uit hun hele levensgedrag, in hoe ze met hun koning omgaan. Dat zal blijken in alles. Want van u is het koninkrijk. Dat is dus niet zomaar iets wat je dan zegt als je dat beleidt. Dat is niet zomaar iets. Nee, daar zeg je wat mee. Je zegt je daarmee dat je ook bij dat rijk behoort. Door de genade van God vertrokken bent uit dat andere koninkrijk. Dat van de boze, dat geen toekomst heeft. En dat je overgeplaatst bent in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Waar de Vader al de zijnen in regeert vanaf de troon. In dat koninkrijk ben je overgeplaatst. En die koning ken je. En herken je. En beleid je. En dan word je dus ook gewaar dat hij het goede niet alleen wil geven, maar ook kan geven. Wat zou het willen zijn als het kunnen er niet bij was? Er staat het koninkrijk en de kracht. Het koninkrijk en de kracht. U bent dus koning, maar ook de sterke. Koninkrijk en de kracht. Dat hoort bij elkaar, dat voelt u wel. En dat sterk zijn, dat gaat met de wil samen. Ik zei al, wat zou het betekenen als hij wel zou willen, maar niet zou kunnen? Dan zouden we nog niet geholpen zijn. En wat zou het betekenen als hij zou kunnen en niet zou willen? Precies hetzelfde. Dan zouden we evenmin geholpen zijn. En dat is nou ook het wondermooie, hè, dat dat samengaat. Zoals we dat ook lezen in zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus, waar we zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. God de Vader, de Almachtige. Daar heb je het ook, hè, die twee dingen bij elkaar. Dat vaderschap en de almacht. En dan staat er aan het einde dat hij al het kwade dat hij ons in dit jammerdal toeschikt ons nog ten beste keren wil, omdat hij dat doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Kunnen en willen allebei. Hij kan het en hij wil het. En zo alleen kan het ons ten voordeel zijn. Ook in de berijming van het Onze Vader, we zullen hier straks nog zingen na de preek, klinkt dat prachtig door u die ons helpen wilt en kunt en in uw Zoon verhoring kunt. U die ons helpen wilt en kunt. He, ziet u wel? Ook daar in de berijming wordt dat verwoord dat het willen en kunnen van de Heere samengaat. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat is een hele diepzinnige dichtregel. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Het is dus niet zo dat God dingen wil uit liefde, maar dat hij moet zeggen, nee, helaas, ik kan het niet doen. Want van hem is het koninkrijk en de krachten van die goede koning, die het goede voor zijn onderdanen zoekt, geldt dat hij ook alles kan geven, kan bewerken wat hij ons wil geven. Die prachtige eenheid van kunnen en willen. Ach, daar zou je wel wat langer bij stil willen staan. Maar ik hoop dat het u genoeg is nu en dat u daar voldoende nu van gehoord hebt om verder te kunnen gaan. Het sluit trouwens aan, dat zei ik al, bij het begin van het Onze Vader die in de hemelen zijt. Daar heb je dat ook, Vader en de Sterk. Onze Vader die in de hemelen zijt. En daar zie je weer die prachtige aansluiting van het begin met het einde. Iets wat in het Onze Vader toch zo opvalt. En daarom zei ik ook al, de opbouw van het Onze Vader is van een wonderlijke schoonheid. Het begin sluit ook weer aan bij het einde. Zowel die liefde Gods als de grootheid Gods. Aan het begin en aan het einde van het Onze Vader. En zoals in Psalm 135 staat, de Heere is groot en de Heere is goed. Die twee deugden van God worden daar vooral bezongen. De Heere is groot en de Heere is goed. En zijn goedheid zal in zijn grootheid blijken. En zijn grootheid zal in zijn goedheid blijken. Dat koninkrijk van God, dat is eindeloos uitgebreid over al degenen die voor hem buigen en bukken. Hij troost immers het hart dat schreiend tot hem vlucht. Waar het zich ook bevindt. Of het nou hier op Urk is. Of in China. Of bij wijze van spreken onder de Eskimo's. Of de Hottentotten in Zuid-Afrika. Dat maakt niet uit. Hij schrijft. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En dan ook nog de heerlijkheid. Dus ook in die drie dingen. Koninkrijk, kracht, heerlijkheid. Weer dat bijzondere getal. Het getal van de goddelijke volmaaktheid. Drie. Denk maar eens aan heilig, heilig, heilig is de Heere der scharen. Dat onophoudelijk in de hemel klinkt. En de priesterlijke zegen in het Oude Testament. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Ook de drie keer die Heere, daar kun je het ook heel duidelijk in zien. Dat driemaal Heere in de hoge priesterlijke zegen, dat is ook iets van de goddelijke volmaaktheid die daarin zit. In de berijming van het Onze Vader, die we dus straks gaan zingen, daar lezen we ook, Gij die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring kunt, die door uw geest ons troost en leidt. Dus de berijmers van het Onze Vader hebben hier ook iets van de drie eenheid in beluisterd. Ze noemen de Vader, ze noemen de Zoon, ze noemen de Heilige Geest. De berijmers hebben dat overgenomen, dat hier iets in zit van de heilige drievuldigheid. Althans, er zit een heenwijzing, een stille heenwijzing zit er naartoe. Dat hebben die berijmers heel goed aangevoeld. De heerlijkheid. Er wordt wel eens gedacht dat deze slotzin van het Onze Vader een zinspeling is op 1 Kronieken 29. We hebben dat namelijk niet voor niets gelezen. Want ik denk wel dat dat ook inderdaad zo is. Dat Als je dat vergelijkt met elkaar, wat er in 1 Kronieken 39 staat, en je vergelijkt dat met wat hier staat aan het einde van dit gebed, hè, dan vergelijk je dat gebed van David met het gebed van Davids zoon, hè, de Heer Jezus ons heeft geleerd, dan zie je de overeenkomst. In 1 Kronieken 29, U is de grootheid, o Heere, en de macht en de heerlijkheid. En dan staat er ook nog bij, en de overwinning en de majesteit. En dan gaat het nog even door zelfs, rijkdom, eer, nogmaals, macht en kracht. Het staat in uw hand om alles groot en alles sterk te maken. Dat zegt David bij de voorbereidingen van de tempelbouw. Dan beleidt David dus de heerlijkheid van God uitdrukkelijk met deze woorden. En die woorden die lijken inderdaad best veel op die aan het eind van het Onze Vader. Er is zeker aanleiding om te denken dat ze daaraan zijn ontleend. Want de Heere Jezus, dat weet u wel, heeft heel dicht bij de schriften geleefd. Hij heeft wat een keren de schriften aangehaald en geciteerd. Tot op het kruishout van Golgotha toe. En het is dan ook helemaal niet vreemd dat hij dat ook in het allervolmaagste gebed nog gedaan heeft. Dat hij hier een verwijzing heeft opgenomen. Een verwijzing naar wat zijn vader David bad voordat de tempel werd gebouwd om God de eer te geven. Want daar ging het David om. Hij zei, dat wij gegeven hebben, ach, dat kwam maar uit uw eigen hand. Dat ik straks al bij de collecte zei. Dat kwam maar uit uw eigen hand. Hij zei, wij zijn maar vreemdelingen en bijwoners op de aarde. Onze dagen zijn maar als het gras. En er is van ons geen verwachting. Wij mogen u dankbaar zijn dat we dit hebben mogen bijdragen aan de tempel van u. Want wie zijn wij dat we dat mogen doen? Het is heel nederig bad David. Hij schreef niets aan zichzelf toe. Hij schreef alles aan de Heere toe. En dat is nou God verheerlijken. God groot maken. Dat je zegt niet ons, maar u, o Heere. En dat staat ook in antwoord 128. En dat alles, opdat daardoor niet wij. Niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen. Niet wij. Wat David dus zegt in zijn gebed, van ons is geen verwachting. Van u is het, o Heere, van u alleen. Dat krijgt dus ook in de catechismus zijn weerslag. Niet wij moeten gepredikt worden. God is gewichtig en wij zijn lichtvinken. Wij zijn zo licht als een veertje. Hè? Wij zouden in deze storm kilometers wegwaaien. Onvindbaar worden gemaakt. Zo licht zijn wij. En dan hoeft het nog lang zo hard niet te waaien als dat het nu buiten waait om ons te verstrooien. Zo licht zijn wij. Maar de Heere is een God van gewicht. Het woord heerlijkheid draagt dat namelijk in zich. Hè? Hij is van gewicht. Je blaast de Heere niet weg, nee zeker, je blaast hem nooit weg. Hij is gewichtig, hij doet niet gewichtig, hij is gewichtig. En dat gewicht moeten we hem dan ook toekennen. Daarom ook, van u is de heerlijkheid, o Heere. Dat wordt hier aan het einde van het gebed duidelijk beleden. Heere, u alleen, u komt, alle gewicht komt u toe. En dan moeten wij maar niet gewichtig doen. Ook niet met onze gebedsgaven en zo. Wij moeten ook niet denken dat als wij bidden dat wij met onze gebeden onszelf dat waardig hebben gemaakt dat God ons zou horen en verhoren. We moeten niet met onze gebedsgaven pronken. En die aan de mensen allemaal zomaar vertonen. Nee, ga in je binnenkamer, zei de Heer Jezus. Hè? En doe de deur ook nog achter je dicht. Want je moet niet het verlangen hebben dat iemand je achterna komt en de deur open doet en jou geknield ziet zitten of liggen. Dat moet je niet willen. Want het is iets tussen God en jou, het gebed. Het is heel persoonlijk, daar hoeft niemand verder weet van te hebben. Je moet het vooral niet doen om door de mensen gezien te worden. Zelfs in je binnenkamer wil je nog niet door de mensen gezien worden. En daarom sluit je de deur achter je toe. Je moet niet pronken met je gaven. Je moet niet pronken met je vurige bidden. En ook niet met je langdurige bidden. En ook niet met je veelvuldige bidden. Mensen die daarmee te koop lopen. En die over zichzelf roemen. Die doen dat in strijd met de geest van het gebed. Want de geest van het gebed is nederigheid. Dat is niet iets om je over op de borst te slaan. De Heere God verhoort je ook nooit om het gebed. Maar altijd op het gebed. Dus we moeten nooit iets in onszelf zoeken. Niet onze naam moet verheerlijk en geëerd worden. Hè? Niet onze naam moet gewicht krijgen. Nee, zeker niet. En je moet dus ook niet pronken met gebedsverhoringen en zo. Dat is ook nog zo'n waarschuwing die ik er wel eventjes bij mag voegen, dunkt mij. Want het kan ook maar zomaar zijn dat je daar aan alle mensen wat van vertelt. Ja, je kunt zeggen, dat doe je toch goed aan, want daar maak je toch eigenlijk reclame mee voor de Heere, zullen we maar even zeggen. Geef je toch een goed getuigenis van je God, als je dat aan anderen vertelt en doorgeeft. Ja, maar er komt ook zo makkelijk het slangetje tussen, nietwaar? Dat slangetje van de arglistigheid. Dat kruipt er zo gemakkelijk tussendoor. En wat is dat voor een slangetje? Dat is dat jij er toch ook wel om geprezen wilt worden. En dat jij toch ook wel interessant daarmee wilt doen. Hè? Dat mensen tegen jou kunnen opzien en denken van, nou, dat is wat, hè? Moet je horen. Hè? Wat een gebedsverhoring heeft die man allemaal niet meegemaakt. Paulus was daar doodsbang voor. Paulus zei, niemand moet van mij horen of denken boven hetgeen wat hij uit mij ziet en wat hij uit me hoort. He, Paulus was er bang voor dat mensen tegen Paulus zouden opkijken als een supergeestelijke man. En dat ze hem de lof en de eer en de dank zouden gaan toebrengen. En hoog van hem zouden gaan prijzen. Daar moest Paulus niks van hebben. Hij hield het maar liever laag aan de grond. En dat is dunkt mij toch ook altijd beter. He, dus ga daar niet de boer mee op als je mag weten van gebedsverhoringen in je leven. Wees daar dan maar stil mee tussen God en tussen jouw eigen ziel. Dat is mezelf ook altijd het beste bevallen, moet ik u eerlijk zeggen. Ik heb het eigenlijk ook nooit zo aan anderen verteld. Hè? Alleen maar in hele kleine kring van mensen met wie je zeer vertrouwd was. Maar verder niet, hè? Want dat hoeft ook niet. Hè? Want ze zouden tegen je gaan opzien. Ze zouden gaan denken dat jij hier wel bent. En dat is een misseboel. Wij moeten niet de hoogte in willen. Wij moeten de laagste plaatsen opzoeken. Wie van u wil de meeste zijn, die moet de minste wezen. Hè? Dat zei de Heer Jezus ook. Hè? We moeten altijd de laagste plaatsen opzoeken. En nooit de vooraanzittingen, zullen we maar even zeggen. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet willen doen. Hè? Wees maar bescheiden. Want het gaat bij het bidden erom dat God jou ziet. Hij die in het verborgene ziet, die zal het je in het openbaar vergelden. Nou, dat staat nou eigenlijk ook hier in de catechismus, als we hier lezen, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam, hè, de naam van God, drieënig, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, eeuwig zal worden geprezen. En van de Vader die ons dit alles geeft. Van de Zoon die je vrijkocht. Van de Geest die je troost. Hè. Die naam die moet alle eer ontvangen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. En daarom mag ook in het gebed de dankzegging nooit ontbreken. Zeg maar, als dit gezegd wordt hier aan het einde van dit gebed van dit Onze Vader, dan is dat ook gelijk de dankzegging. Als God alle eer gegeven wordt, dan is dat de dankzegging. En die mag in ons bidden nooit ontbreken. Paulus zegt, laat uw begeerte met bidden en smeken, en dan staat erbij, met dankzegging bekend worden bij God. Paulus vergat de dankzegging niet. Bidden en smeken. Maar er is ook altijd reden al om God te danken. Te danken voor de verhoring die je geloven mag. Die misschien nog komen moet, maar waar je toch het vaste vertrouwen mag hebben dat God dat doen zal. En dat hij je geven zal dat goede wat je van hem gebeden hebt. Daar kun je in het bidden soms al voor danken. Ook al heb je het nog niet. Ook al moet je het toch krijgen. Maar in het geloof, ik geloof dat God het zeker doen zal, kun je er al voor danken zonder dat je het nog gekregen hebt. Wilt u daar voorbeelden van zien? Nou, dan moeten we eens in de psalmen kijken. Hoeveel psalmen beginnen met zuchten en smeken en roepen tot God? Psalm 13 bijvoorbeeld. En aan het einde van de psalm, daar is de dichter boven water, hè, terwijl hij nog niets gekregen heeft. Hè, maar toch zegt hij de Heere, dank, ik zal het u laten zien. In psalm 13, ik heb hier de berijming voor me. Maar in dit smartelijk verdriet, mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Ik zal de Heere mijn lofzang wijden, die mij genadig bijstand biedt. Ziet u, hij is nog in dat smartelijk verdriet. Waarin hij klaagt, hij waarom toch en hoe lang toch, Heere? Maar in dat smartelijk verdriet mistrouwt zijn ziel Gods goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Hè? Hij verblijdt zich er al in. Terwijl het nog moet komen. Ik denk ook aan Paulus en Silas. Toen ze daar zaten in die gevangenis, die donkere kerker in Filippi. Ze zongen goden lofzangen. Ze waren nog niet bevrijd. Ze zaten nog volop in het blok met de voeten in het stok. En ze konden nergens heen, maar ze zongen toch al goden lofzangen. En toen gebeurde die aardbeving. Toen kwam hun bevrijding. Toen werden ze door de Heere verlost en uitgeleid. Hè? Maar ze zongen al lofzangen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat is toch zo rijk, hè? In de psalmen. Hè? Dat je dat ziet in het smartelijkste verdriet in de nacht. Kunnen toch al lofzangen tot God worden opgeheven. Daarom, omdat de verhoring niet zal uitblijven. Hoe dan ook, hij zal niet uitblijven. En hoeveel te meer dan, gemeente, als de verlossing dan verkregen is. Als die dan ook al gebleken is. He, als je dus in de schriften leest dat de dankzegging erbij hoort, de lofprijzing erbij hoort, terwijl de verlossing nog komen moet, ja, dan mag die er toch zeker wel zijn, zou ik zeggen, als die inmiddels is ontvangen. He, dan behoren we zeker de Heer te prijzen. En dan moeten we ons eigenlijk wel een beetje schamen. Want ik ben bang, he, en ik ga eigenlijk ook maar bij mijn eigen bidden langs, zo. Dat in ons gebidden toch al te veel ontbreekt. Dat we nog wel weten van onze nood te klagen. En dat we de Heere nog wel weten te vertellen wat nog zwaar op ons hart ligt. En als onze ziel overstelpt is, dat je het dan nog wel tegen de Heere weet te zeggen. Maar waar blijft de lofprijzen? Waar blijft het grootmaken zoals David dat deed? In 1 Kronieken 29. Zin voor zin. Van u is de heerlijkheid, van u is de kracht, van u is majesteit. Wat somde hij allemaal niet op? De rijkdom en de eer. Alle dingen groot en sterk te maken. U hebt de macht daartoe. Hè. Al die dingen noemde David op. Die somde hij op in zijn bidden. En niet alleen maar aan het eind, maar ook aan het begin van zijn gebed. Het was als het ware alsof hij zich in de grootheid van God inbad. Zoals je dat ook in de eerste bede ziet. In het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Daar begon het ook mee. Uw naam moet boven alle andere namen uitgetild worden. Door mij, en kon het zijn ook door alle andere mensen. Maar uw naam is het waard, geëerd en geprezen te worden. Daar begon het Onze Vader mee en daar eindigt het dus ook mee. En dat mag in ons bidden, toch eigenlijk gemeente, niet ontbreken. Als we aan de Heer Jezus vragen, leer ons bidden en hij legt ons dan een gebed op de lippen, dan weten we waar we aan toe zijn. Dan mag ons bidden niet zo schraaltjes wezen. Dan mag het in ons bidden ook gehoord worden dat je vertrouwen op God hebt. En dat je niet alleen zijn goedheid in het oog hebt, maar ook zijn grootheid, dat je dat niet bent vergeten. En dat je ziet die combinatie van die twee. Groot en goed. En daarom kan en wil hij ons alles schenken. Alle goeds schenken. En daarvoor moet hij ook gedankt, geloofd en geprezen worden. Hij alleen. En niemand anders dan hij alleen. Niet wij. Wij moeten er tussenuit. Wij moeten er tussenuit. Ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan hoor. Ik weet het. Want dat zeggen we nog wel eens een keer, hè? Een mens moet er tussenuit vallen. Ja, maar het gebeurt zo weinig. We zijn ook moedig genoeg om er iedere keer juist tussenin te blijven zitten. En ertussen te kruipen. Het gebeurt zo weinig. Het zou eigenlijk steeds moeten gebeuren dat wij er tussenuit vallen. Ja, maar het is met zeggen niet te doen. Daar is ook genade voor nodig. Heere, geef nou dat ik toch met al het mijne ertussenuit zal vallen. En dat inderdaad, zoals hier de Heidelberg gezegd, uw naam en niet de mijne, zal worden geëerd en geprezen. Eeuwiglijk geprezen. Uw naam, want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid, die drie dingen. Tot in eeuwigheid. Dus het koninkrijk tot in eeuwigheid, jazeker, dat is zo. Het koninkrijk is tot in eeuwigheid van hem, dat zal geen einde hebben. Het koninkrijk van de Vader niet en het koninkrijk van de Zoon niet. Dat zal geen einde hebben op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe, zegt Jesaja de profeet al. Gods koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Eindeloos in de wijte, maar ook eindeloos in de tijd. En zijn kracht is eeuwig. Die zal nooit vergaan. Uw kracht zal nooit vergaan, zingt ook de psalmist. En gemeente, zijn heerlijkheid is eeuwig. Dat zal nooit iemand kunnen uitblussen. In de hemel, daar wordt de heerlijkheid van God al geroemd en geprezen. Door de engelen en door degenen die daar reeds zijn, de zaligen, de 24 ouderlingen die rond de troon zijn. En de scharen die niemand tellen kan, die Johannes al zag op Patmos. Die de palmtakken in hun handen hebben, ze roepen de heerlijkheid van God uit. Hem die op de troon zit en het lam, zij de lof en de eer en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen. En zo doen de gemeente, zodoende zal zijn eer nooit verstommen. Hem zal altijd de heerlijkheid worden toegebracht die hem ook zo toekomt. En wat dat dan in dit leven maar beginnen zal. Want je kunt straks alleen dan maar de lof van God zingen. Als je er hier zangles voor gehad hebt. Als je hier hebt leren zingen van Gods goedertierenheid, dan zul je eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. En als je hier hebt leren zingen ervan, dan zul je er eeuwig van zingen. En ik weet het, hier gaat het vaak met de nodige wanklanken nog apart. Hier is ons zingen heel gebrekkig. Ik zou er maar geen cd'tje van uitgeven. Er zijn van de Urkenkoren heel wat cd'tjes al verschenen. Stuk voor stuk zou ik bijna zeggen de moeite waard. Daar hoor je niet veel wanklanken in. Dat is absoluut zeker, dat is waar. Dat zal ook niemand kunnen ontkennen. Maar van ons zingen, hè, ons persoonlijke zingen, daar zit nog wel menige wanklank tussen. Een toon die vals is. Ja, dat komt nogal eens voor. Maar dat gebrekkige zingen van hier, dat zal de voorzang mogen zijn van het zingen straks. In alle volmaaktheid en zuiverheid. Zonder dat er nog een wanklank tussen zal zitten. Dat zingen van u hier geleerd. Op de school van de Heilige Geest. Dat zal daar mogen worden voortgezet en voleindigd. Wie hier nooit van Gods grootheid heeft gezongen met het hart. Ach, wat je hier niet hebt geleerd, kun je daar niet uitoefenen. Hier zul je het moeten leren. Het gezang van Mozes. En van het Lam. Amen.